Ik begin even met u een stukje te lezen uit het Evangelie van Marcus, een paar verzen. En dan gaan we ook luisteren wat de Heer Jezus te zeggen heeft tot iemand persoonlijk. Want de Heer Jezus sprak tot hele groepen mensen, maar hij had ook zo nu en dan een gesprek met iemand persoonlijk. En dat is heel verrassend als de Heer Jezus met een persoon spreekt. Ik ben dus aan nagaan hoe de Heer Jezus met personen spreekt. Je zou kunnen zeggen pastoraal bezig is. En dat is buitengewoon interessant, want de Heer Jezus leefde altijd maatwerk. Dus als je in het gesprek met de Heer Jezus komt, dan krijg je maatwerk. Dat is geweldig. Hij weet precies hoe je eraan toe bent, wat je nodig hebt, welke antwoorden je nodig hebt, wat verkeerd is in je denken, dat alles, dat weet hij zomaar open te leggen. Dat is geweldig. Ik denk dat menige psycholoog dat zou willen. Dat hij dat kon, hè? Maar dat is heel bijzonder. En dan gaan we er toch eens even naar kijken hoe dat nu gaat. En begin dus met Marcus, helemaal aan het begin. Marcus 1, vers 1. 1 vers. En dan vers 14 en vers 15. Dus Marcus 1, vers 1. Daar staat het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Nou, dat begint toch fantastisch, hè? Een dominee zei eens een keer tegen mij, die het dus helemaal niet met me eens was. Die zei, het staat helemaal niet in het oudste evangelie dat Jezus de Zoon van God is. Ik zeg, het staat al in de eerste zin. Hij zegt, is dat zo? Ik zeg, moet ik het u voorlezen? Ja, met zulke mensen als u kunnen wij niet door één deur. U bent veel te duidelijk en te radicaal. Dat kan gewoon helemaal niet. Hè? Zo, dat kan je dan dus meemaken met een predikant. Maar die kunnen ook tot geloof komen. Wonderlijk, hè? Ja! Dat heb ik meegemaakt. Dat de predikant op een gegeven moment in de dienst zat, omdat hij een vrije zondag had. En daar moest ik voor de school een dienst houden. En het raakte hem zo. En hij is tot geloof gekomen. Is de kerk uitgegooid. En is nu zendeling in Zuid-Afrika. Dat kan. Ik heb hem pas nog weer ontmoet. En toen heeft hij het nog weer opgehaald. Hij heeft dit in een boek geschreven hoe wonderlijk dat gegaan is. Maar God doet het soms zo bijzonder. Gisteravond nog hadden we een startweekend. U kent dat wel, hè? De gemeente begint. U hebt het vorige week zondag gedaan. Nou, wij hebben nu een ander startweekend. We begonnen gistermiddag. En toen hadden we s'avonds ook met elkaar zingen en dan mochten mensen getuigen. Komt een jonge man naar voren, zit op de middelbare school. Zo'n jongen als jullie, hè? Hij heeft net de middelbare school afgesloten. Weet je wat hij vertelde? Hij zegt, ik begon in mijn klas van de Heer Jezus te vertellen, want ik heb hem zo lief. En hij zegt, het gevolg was dat ik met allerlei jongelui vanuit mijn klas en van andere klassen contact kreeg over de Bijbel. En ze waren best nieuwsgierig. En toen zei hij, weet, zullen we een bijbelstudie gaan organiseren? S'maandags, morgens om 8. Dat kunnen we allemaal. En dat heeft hij gedaan. En ik kreeg er 20 bij elkaar. En een van zijn klasgenoten is tot geloof gekomen. Hij zegt, zeg nou nooit tegen ons meer dat je te jong bent om te getuigen. En dat vond ik zo leuk, hè? Zo'n jongen die gewoon heel open van de Heer Jezus zich gaan vertellen. Ik heb dat zelf vroeger op de middelbare school ook gedaan. En toen zei je op een gegeven moment de godsdienstleraar, volgens mij kun je mijn les wel eens overnemen. Nou, dat heb ik heel graag gedaan, hoor. En nog wel vaker ook. Om mijn klasgenoten van Jezus te vertellen. Wat is dat heerlijk. Dat je dat mag. Dat je daar een gelegenheid voor krijgt. Dus, jongens, als je hart ergens vol van is, hè, zwijg er niet over. Maar laat het overlopen. Maar hier, de Heer Jezus, die begon dus het begin van het evangelie. Jezus, de Zoon van God. En dan moet je eens even kijken in vers 14 en vers 15. Daar staat, en nadat Johannes, de doper dus, overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Wat een heldere boodschap. Weet je wat ik zo heerlijk vind? Het evangelie van Heer Jezus Christus is helemaal geen filosofie. Mensen hebben er soms filosofie van gemaakt, maar dit is het helemaal niet hoor. De evangelie van de Heer Jezus Christus gaat altijd over wat God doet. God handelt. En wat zegt de Heer Jezus hier? Hij predikt het evangelie van het Koninkrijk van God. Dat is het centrale thema van Jezus' preek. Het Koninkrijk van God, dat is toch wel bijzonder. En weet je wat nou het gekke is? Niemand snapte het. Waar hij het over had. Dat is lastig, hè? Als je dus iets wilt vertellen aan mensen en ze snappen niet waar je het over hebt. De schriftgeleerden en de fariseeën snapten het niet. De mensen snapten het niet. De discipelen snapten het niet. Want weet je wat het wonderlijk is? Als je namelijk een idee hebt over iets, dan kan dat idee blokkeren wat iemand werkelijk zegt. Je kan ook wel hier zitten en helemaal niet luisteren. Ik zag eens in een dienst een meisje dat had zo'n telefoontje en die was op dat telefoontje zo bezig tijdens de dienst, hè? Weet niet precies, appen of wat dan ook. Met iemand anders weer, die wat verderop zat en een beetje te lachen en zo. Nou, die heeft van de hele dienst niks gehoord. Het is een reden, als jij er zit en je bent met je eigen gedachten bezig, dat je helemaal niks hoort. Zo gebeurt het ook bij mensen. En dan was er nog een andere reden. Het Koninkrijk van God, dat is een geheim. En als je iets verteld wordt over een geheim, dan wil dat nog niet zeggen dat je dat geheim allemaal direct begrijpt. Het is een mysterie. Iets wonderlijks. En dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment een wonderlijk woord en zegt hij: zij, die leiders van het volk, is het niet gegeven om het geheim van het Koninkrijk van God te begrijpen. Want ze hebben een vervet hart. Weet u wat een vervet hart is? Daar bedoelt de Heer Jezus mee. Ze zijn zo in zichzelf verzekerd van de dingen, dat ze absoluut niet kunnen horen wat er werkelijk gezegd wordt. Dat is wat. Ze willen het gewoon niet. De Heer Jezus heeft later gezegd: ik heb jullie willen vergaderen als een hen naar kuikens, maar je hebt niet gewild. En dan op een gegeven moment zegt de Heer Jezus: dan is het ook niet voor jullie. Oeh, dat is erg, hè? Want er zijn maar twee mogelijkheden: in het Koninkrijk van God of buiten het Koninkrijk van God. Dat is nogal wat. En met die boodschap kwam de Heer Jezus en die zei: bekeer je. Want het Koninkrijk van God is vlakbij. Ja, maar wat was dan het Koninkrijk van God? Wat bedoelde de Heer Jezus daar dan van mee? Ja, heel veel mensen dachten: er komt straks een koning in Jeruzalem, gaat op de troon van David zitten, jaagt alle vijanden weg en zoiets, hè? Dus ze hebben diverse keren geprobeerd de Heer Jezus koning te maken op die manier. En de Heer Jezus was dan niet thuis. Die ging dan gewoon eventjes ergens anders heen en dan was het weer over. En misschien hebben ze wel gedacht bij de intocht in Jeruzalem, maar nu, hè? Maar hij kwam om te sterven. Want het Koninkrijk God is totaal iets anders dan wij mensen ook maar kunnen bedenken. En weet je waar dat komt? Omdat het Koninkrijk van God komt vanuit de hemel. En nu ga ik met jullie een gedeelte lezen uit het Marcus Evangelie, hoofdstuk 10, waar de Heer Jezus praat met een man die dacht dat hij begreep waar het over ging en het dus niet begreep. En de discipelen hoorden toe, snapten er ook niks van. En dan gaan we eens kijken, begrijpen wij het wel? Want dat is toch wel belangrijk dat we het begrijpen. Hoofdstuk 10. De rijke jongeling staat er bij mij boven, vers 17. En ik lees tot en met vers 27. En toen hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe Dit is uit de herziende Statenvertaling. En viel voor hem op de knieën en vroeg hem: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem: meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief. Oh, prachtig, hè? Ja. En hij zei tegen hem: één ding ontbreekt u. Oh, en toen dacht hij zeker, nou komt het, hè? Eén ding maar ontbreekt u. En dan moet je horen wat de Heer Jezus zegt. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat in de hemel hebben. En kom dan en neem het kruis op en volg mij. In sommige talingen is dat neem uw kruis op vergeten, maar weggelaten. Maar dat is wel heel belangrijk. Want als je Jezus tegenkomt, kom je ook altijd een kruis tegen. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen de discipelen: hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten en het koninkrijk van God binnengaan? En de discipelen verbaasden zich over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan? Het is makkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En ze stonden nog meer versteld. En ze zeiden tegen elkaar: wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei: bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. Wat een vreemde geschiedenis eigenlijk, hè? Er komt die jonge man, die valt op de knieën voor de Heer Jezus neer. En die zegt: goede meester. En dan zegt hij: wat moet ik doen om het eeuwige leven te bereiken? Moet je je voorstellen dat jouw buurman naar je toe komt en zegt tegen je... Oh ja, sorry. Je buurman naar je toe komt en tegen je zegt: wat moet ik doen om het eeuwige leven te bereiken? Dan denk je, die is bijna binnen, hè? Het loopt een beetje anders af. Want door Jezus doorziet de mens. Het is wel heel belangrijk dat je in gesprek met Jezus komt, want dan word je gecorrigeerd. En de eerste correctie is dat hij zegt: goede meester. Wat, zegt de Heer Jezus? Waarom noem je mij goed? Er is maar één goed, en dat is God. Aan een goede leraar op zich heb je niks. Maar waarom ben ik goed? Je kunt me alleen goed noemen omdat ik de Zoon van God ben. De Heer Jezus stilt onze gedachten meteen op een heel ander niveau. Op een heel ander denken. En dan komt hij bij het volgende punt. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te bereiken? Wat zouden jullie hebben verteld? Wat zeg je dan tegen zo iemand? En de Heer Jezus die weet precies hoe hij daar moet bij aansluiten bij de gedachten van die man. Want hij weet precies wat hij denkt. En dan moet je eens goed opletten wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt: u kent de geboden. Ik denk niet dat u dat ooit tegen iemand zou zeggen die met zo'n vraag kwam. Maar de Heer Jezus zegt het wel. En die zegt dan: de tweede tafel van de 10 geboden. Er zijn 2 tafelen, hè? En de eerste tafel, die noemt hij niet. Als hij die genoemd had en die man had ja gezegd, dat heb ik gedaan, dan had hij gelogen. Dus hij noemt expres de tweede tafel van geen overspel leren, niet doden, niet stelen, geen vals getuigenis, Niemand benadelen. Eer je vader en de moeder. En dan zegt hij, dat heb ik vanaf mijn jeugd gedaan. Mag ik even vingers, wie kan dat nazeggen? Weinig vingers, geen vingers. En dan staat er, Jezus kreeg hem lief. Die man had er dus best heel veel voor over. Om dat koninkrijk van God binnen te komen. Maar hij ervoer, er ontbreekt nog iets. En deze man, die kan me misschien helpen. Om te weten te komen wat me nog ontbreekt om dat koninkrijk van God binnen te komen. En dan krijg je dat hele merkwaardige antwoord dat Jezus geeft. Eén ding ontbreekt u nog. Maar weet je wat het eigenlijk betekent? Alles ontbreekt je nog. Want die man die dacht, dan komt er nog één moeilijk gebod bij, en als ik dat dan doe, dan red ik het. Maar weet je wat het ellendige is? Als wij mensen nog proberen zo goed ons best te doen, is dat vanuit God gezien nog steeds volkomen niets. Jesaja zegt, al mijn gerechtigheden, al mijn goede daden, zijn niks anders dan vodden. En die jongeman had een positie, en die jongeman had geld. En die dacht, met dat geld kan ik heel veel goeds doen. En dan zet de Heer Jezus gewoon één steep erdoor. Doe maar weg. En denken wij dat stiekem niet ook heel vaak? Dat we het op de een of andere manier toch een beetje moeten verdienen. Weet je, wie ook zo dacht? De apostel Paulus, die dacht ontzettend dat hij het moest verdienen. Dus die deed alles om maar onberispelijk te zijn naar die wet. Want als hij die wet hield, dan... Maar dan moet je erachter komen dat je die wet niet kunt houden. Dat het onmogelijk is. En door Paulus Jezus ontmoeten... Toen was ineens alles wat hij opgebouwd had, niets meer. En later zegt hij, ik acht het vuilnis. Mag ik even vragen bij u, is de vuilnisman al bij u geweest? Dat is heerlijk als de vuilnisman bij geweest is. Dat je het niet meer van je eigen daden verwacht. Niet meer wat jij opgebouwd hebt. Niet meer die kropjes op je eigen schouder van, oh dat is me toch maar fijn gelukt. Dat zal God wel prachtig vinden. Niets, het is gewoon het bankroet van ons allemaal. We moeten tot de dekking komen, in mij woont geen goed. Daarom zei Jezus, wie is goed? Alleen God is goed. Jij niet, ik niet. Van nature zijn we geen van allen goed. Dat is een ontdekking zeg, dat is een schok. Maar oh, wat is het gezegend als je erachter komt dat het zo is. En dat je het nog wilt erkennen ook. En die jonge man die had het daar zo moeilijk mee, dat hij ging bedroefd weg. Want de Heer Jezus dwingt niemand om te kiezen hoor. Hij stelt ons voor de keuze. Maar als je het niet doet wat hij zegt, dat is ook een keuze. Hoe kan je dan alleen in het koninkrijk van God komen? Die discipelen dachten, deze man is er zo dichtbij, zo ontzettend dichtbij. Maar mensen, het maakt ontzettend verschil of je er dichtbij bent of dat je er binnen bent. Dat is een hemelsbreed verschil. Hoe kom je er dan binnen? En de discipelen die waren helemaal verbouwereerd. Die zeiden tegen de Heer Jezus, wie kan dan nog gered worden? En dan komt dat fantastische antwoord van Jezus en die zegt, Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Mag ik het aan jou vragen? Wie heeft jou doen geboren worden? Dat heb je zelf niet gedaan, hè? Dat gaat niet. Je kan jezelf moeilijk geboren laten worden. En zo kan je ook jezelf niet beter geboren laten worden. Dat kan je helemaal niet. Weet je wat je wel kan? Je bekeren. Dat zegt de Heer Jezus, bekeer je. Keer je naar God toe en geef je aan God over. En wat weet je God dan doet? Dan gaat God jou wedergeboren laten worden. Wat een wonder, hè? Dan laat hij een nieuwe mens geboren worden. Die naar de wil van God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Ik had laatst een man en die had een heel treurig leven. En toen heb ik hem mogen uitleggen wat het betekent dat de gerechtigheid van de Heer Jezus, al het goede van de Heer Jezus, hem wordt toegerekend. En toen zei hij tegen mij, is het echt? Ik zei, ja, het is echt. En toen het tot hem doordrong, heeft hij sinds jaren weer voor het eerst gelachen. Wat fantastisch als je weet dat al de gerechtigheid van de Heer Jezus jou om niet wordt toegerekend. Daar kan ik nog elke keer zo enthousiast voor worden. Hè? Dat de Heer Jezus zijn rechtvaardig leven wordt jou zomaar cadeau gegeven. Want lieve mensen, hoe zouden wij ooit het koninkrijk van God binnen kunnen komen met ons vuile pakje aan? Terwijl God een heilige God is, dat brengen we niet levend vanaf. Dat kan niet. We kunnen nooit het heiligdom binnen in onze eigen oude mens. Er moet een nieuwe mens voor komen. En die mens is naar Gods wil geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. En kom dan maar binnen. Dan heb je vrijmoedigheid om binnen te komen. Dat is zo van heerlijk dat je dan binnen mag komen vanwege wat God jou in genade geschonken heeft. Ik had gisteren nog een gesprek met iemand en ik zei, ben je ook zo enthousiast over de Heer Jezus? Ja, zei hij, ik ben ook zo enthousiast over de Heer Jezus. En wat kun je dan ontzettend blij zijn als mensen begrijpen dat het wonder is geschied dat je iets uit genade geschonken is. Je hebt het niet uit jezelf, je hebt het allemaal om niet ontvangen. En wat een toekomst hebben we dan? De Heer Jezus zegt, ik wil dat diegenen die van mij zijn, die ik getocht en betaald heb, voor eeuwig bij mij zijn. In mijn heerlijkheid, vervuld met mijn heerlijkheid. Wat kan ik daar nou uitzien, zeg? Nou kan je leven kan je bekijken als een soort touw. Ik heb geen touw meegenomen, maar dit. Een touw dat eigenlijk oneindig is. Allemaal doorloopt. En een klein stukje aan het begin van dat touw, dat is het begin van jouw leven, hè, dat stukje, dat hele kleine stukje aan het begin, is bepalend voor de hele rest. Het korte leven wat hier op aarde is, bepaalt dus de hele rest. En dat moet even tot je doordringen, hoe ongelooflijk belangrijk het is dat in dat kleine stukje aan het begin die keuzes worden gemaakt die bepalend zijn van waar we onze eeuwigheid doorbrengen. Al onze moeite, al onze tijd, het duurt maar een tijdje. We zijn er maar zo kort. Zo ontzettend kort. En hier zitten nog jonge mensen die hebben het leven nog menselijk geboren. Spoor zich. Ik ben al een heel eind op weg. Ik ben met het laatste stukje van de reis bezig. Hè? Maar wat is het bepalend wat er in dat leven voor besluiten vallen? En dan denk ik, jonge mensen, neem alsjeblieft die beslissing zo spoedig mogelijk. De Heer Jezus komt spoedig. En om dat koninkrijk van God binnen te komen, moet je voor hem buigen. Dat is de enige mogelijkheid. je leven aan hem geven. Zeg, Heer Jezus, mijn leven behoort niet mij, maar u. Want hij heeft je gemaakt, geschapen. En hij heeft de tweede manier recht op je. Hij heeft je gekocht en betaald. En niet met geld, maar met zijn bloed. Waarom zou je dat leven dan aan hem niet geven als hij dat voor je over had? Dat is toch ongelooflijk belangrijk. En als je dan dat koninkrijk van God bent binnengegaan en het is begonnen, dan wil de Heer Jezus je leren hoe je leeft in het koninkrijk van God. Want heel veel christenen hebben daar nog de grootste moeite mee. Hoe moet je nou leven in dat koninkrijk van God? En de Heer Jezus heeft daar fantastische dingen over verteld. Lees maar eens bijvoorbeeld die bergreden, hoe die regels zijn. En dan zie je ineens dat de wet wordt helemaal niet uitgeschakeld. Er wordt nog aangescherpt. Het is hopeloos moeilijk voor een mens. Het is onmogelijk voor een mens. Maar wat bij een mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Met andere woorden, God wil het door jou heen doen. In zijn liefde. Want hij komt met zijn geest in je wonen en hij voert het uit. Jezus is de vervulling van de wet. En die wil die wet ook in jou vervullen. Geen titel nog jota vervalt ervan, heeft de Heer Jezus gezegd. Ik schakel de wet niet uit, maar ik ga hem vervullen. En dan kun je iemand lief hebben die je anders niet kunt lief hebben. En dan kun je iemand vergeven die je anders niet kunt vergeven. Want de Heer Jezus kan dat allemaal. Ja. Zo geweldig, daar ben ik altijd zo blij mee. Dat hij ons kan laten vergeven die wij van nature niet kunnen vergeven. Dat is zo belangrijk. Dat laatste man die komt bij me en die zegt tegen mij, ik ben boos. Ik zeg, op wie ben je boos? Ik ben boos op God. Hij was zo verschrikkelijk boos op God. En waar kwam dat nou door? Als je dan een beetje doorvraagt, dan blijkt dat hij een vader heeft gehad, die hem het leven zo zuur gemaakt heeft, dat hij ontzettend boos op zijn vader was. En boos op alles en iedereen. Alles is misgegaan, dus alles schuld van God. En daar zit je dan. Ik zeg, denk jij dat God werkelijk daar de oorzaak van is? Nou, om een lang verhaal kort te maken. Hij is door genade van die boosheid bevrijd. En moet je nou zijn leven zien, hoe dat veranderd is. Hij kan weer lachen. Hij kan weer mensen lief hebben. Zijn gevoelens zijn ineens ontwaakt. Want die waren allemaal afgestompt. Bij elk gesprek werd hij weer boos op zijn medemens. Verschrikkelijk, hè? Als je in zo'n gevangenis zit. Maar hij is gekomen om gevangenen te bevrijden. Dat vind ik zo heerlijk. Dat we een boodschap hebben van een Heer die gevangenen kan bevrijden. Ook uit die gevangenis van boosheid, die gevangenis van onvergevingsgezindheid, die gevangenis van angst. Er zijn zoveel gevangenissen waar mensen in gevangen zitten. En dan mogen we vertellen, maar er is een Heer die komt om de grendels te verbreken. Wat is dat geweldig, hè? En dat wilde hij bij deze man ook. Zijn hele eigen opgebouwde denken moest eraan. Maar als dat dan gebeurt, wat is dat dan een bevrijding, hè? We hebben in Jan de Heer zo'n mooi lied, o, van mijzelf verlost te zijn, van het oude ik gans vrij. Help mij, o Heer, dat niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En soms moet je dat gewoon leren. En ik krijg heel vaak mensen op bezoek, of per telefoon, die zeggen, hoe moet ik dit nu doen? Zullen we het samen aan de Heer vragen? Zullen we eens kijken of hij een antwoord heeft? He, maatwerk. Heer, heerlijk is dat, hè? Dat de Heer op iedere situatie het antwoord heeft, niet ik. Dan zeg ik er altijd meteen bij. Je moet het niet van mij verwachten. Maar laten we het samen van de Heer verwachten. En dan zegt iemand, ja, ik bel je zo vaak op. Wanneer zal dat ophouden? Ik zeg, zodra je nog meer op de Heer gaat vertrouwen, heb je mij niet meer nodig. En er gebeurt dan. En dat is zo heerlijk. Als een mens leert vertrouwen met Jezus te wandelen. Zijn situatie aan Jezus voor te leggen. En van Jezus het antwoord te krijgen. Hoe moet ik in die situatie verder, Heer? Liefde voor elkaar. Een wat oudere man vertelde me gisteren. Hij was naar zijn moeder geweest. Zijn moeder zat in een gesloten afdeling. Kind, zei hij. Alzheimer, zeggen de heren. Hij zegt, het is met mijn moeder zoiets vreemds. Ze was in haar gewone leven. Ik kan het woord haast niet over mijn mond krijgen, maar hij zegt, ze was een kreng. Dat zeg je toch niet gauw van je moeder, denk ik. Ze heeft mijn vader het leven zo zuur gemaakt. Hij zegt, ik heb er 20 jaar over gedaan om van de Heer genade te krijgen om mijn moeder te kunnen vergeven. Nou bezoek ik je weer op. Nou is ze een heel lief mens geworden. Ze weet het allemaal niet meer. Nou kan ik met haar over de Heer Jezus praten. Goed, hè? Ja. Het is zo belangrijk dat wij niet onze gedachten, onze gevoelens volgen, maar dat we die laten corrigeren door de Heer Jezus in onze persoonlijke situatie. In het contact met onze collega's, in contact met onze vrienden, met contact met onze ouders. Dat we elke keer weer zeggen, Heer Jezus, geef mij de liefde van u die u voor ze hebt. En weet je wat de Heer Jezus dan gaat doen? Dan gaat hij je laten zien dat hij stierf voor diegene die jij zo moeilijk lief kan hebben. En dat raakt wel, hè? U bent voor mij gestorven. Zo geweldig dat u alles mij vergeven hebt. En dan zou ik die ander niet vergeven terwijl u die vergeven wil. O Heer, dat ik niet langer in de weg sta. Maar dat ik een kanaal mag zijn van uw genade en liefde. Naar die ander toe. Wat kunnen we dan veel voor elkaar betekenen als mannen en vrouwen in een gemeente samen op te trekken. Elkaar scherp te houden om met Jezus te wandelen. Doe dat alsjeblieft. En dan ga je hem steeds inniger lief krijgen. Want dan ga je merken dat de Heer Jezus zo concreet aanwezig is in jouw situatie. Hij wil erbij zijn. Hij is zo betrokken. Dan zeggen mensen, ja, maar ik moet werken, broeder, ik moet werken. U bent misschien al met pensioen, maar ik moet werken. En dat zien ze dan als een excuus, dat ze als het ware niet met Jezus kunnen wandelen. Maar dit is niet zo. Dat is helemaal niet waar. Je kunt in je werk met Jezus wandelen. Ik zeg niet dat het makkelijk is in de zin van wat je dan beleeft. Maar reken maar dat niet alle collega's staan te juichen. Ik had dus een ouderling en die zei, ik heb moeilijkheden op mijn werk gekregen. Vanwege het getuigenis. Ik zeg, hoe lang werk je er al? Toen zegt hij tegen mij, 15 jaar. Ik zeg, nu pas moeilijkheden. De Heer Jezus heeft gezegd, ze hebben mij vervolgd, ze zullen jou ook vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen jou ook haten. Maar weet je, het antwoord van Jezus is, blijf lief hebben. Heb je wel eens over nagedacht, hè? Judas was penningmeester bij de Heer Jezus. Hij stal uit de kast. Zou die penningmeester gehandhaafd hebben in de club? Ik denk het niet. U zou hem gelijk ontslagen hebben. De Heer Jezus deed het niet, hè? En hij zei nog op het allerlaatste moment hoe hij hem verraadde. Vriend. Als Jezus vriend zegt, meent hij het echt hoor. Want Jezus is storend door echt. Zuiver. Ja, zegt, maar wat Jezus kan, kan ik niet. Nee, natuurlijk niet, kun jij dat niet. Maar Jezus kan het door jou heen. Je kan je totaal veranderen. En dat hebben we nodig. Die verandering van de Heer Jezus hebben we in ons dagelijks leven zo ontzettend nodig. En dan wandelen we in het Koninkrijk. in het koninkrijk van de Zoon van de Liefde. En wat is het heerlijk om daar te zijn. En dan komt de Heer Jezus straks en die komt ons halen. En dan brengt hij ons thuis. En dan komt er ook nog een tijd dat het gebed dat de Heer Jezus gebeden heeft en ons geleerd heeft, helemaal waar gaat worden. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, net zo op de aarde. En dat kan nu in jouw leven, als je je overgeeft aan Jezus. Als je zegt, Heer Jezus, hier ben ik, doet u het maar in mij. Dan is het heerlijk en goed. Dan is daar een stukje van het koninkrijk. Met elkaar zijn we dan een stukje van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Om zijn licht te verspreiden en zoutend zout te zijn. En straks komt de Heer Jezus om eenmaal op de aarde zijn koninkrijk zichtbaar op te richten. Het is wel uitgesteld, maar niet afgesteld. Komt nog. En weet je, dan zullen al diegenen die in dat koninkrijk zijn, erbij zijn. En dan gaan we beleven dat de hele aarde vernieuwd wordt. En dat de aarde bedekt zal zijn met de gerechtigheid van de Heer Jezus, zoals de wateren de zee bedekken. Zee is dan niet meer nodig. Maar de genade van de Heer Jezus bewerkt dan dat de hele aarde is vol van zijn gerechtigheid. Die toekomst wil je toch ook meemaken? Moet je nu de beslissing nemen, hè? Klein stukje. Voor straks. Doe het alsjeblieft. Stel het niet uit. Doe het vandaag nog. En de zegen van de Heer zal met je zijn. Hij zal je vernieuwen. Tot zijn eer. Amen.